Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2 vers 1 tot 11. Openbaring 2 vers 1 tot 11. Door te zingen psalmen psalm 1 vers 1. Psalm 54 vers 1 en 2. Psalm 72 vers 7. Psalm 4 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2 vers 1 tot en met 11. De te zingen psalmen psalm 1 vers 1. Psalm 54 vers 1 en 2. Psalm 72 vers 7. Psalm 4 vers 4. Aan de orde van behandeling van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, artikel 15. Artikel 15, hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen en zijn voort met het zingen van het eerste vers van Psalm 1. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog neder zit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer en wet, blijmoedig, dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht het eerste vers van Psalm 1.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing in dit avontuur. Openbaring 2, versen 1 tot en met 11. Schriftlezing, Openbaring 2, de versen 1 tot en met 11, voorafgegaan door de lezing van artikel 15 van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregelen. Artikel 15, handelend niet alleen van verkiezing, maar ook van verwerping. Openbaring 2, 1 tot en met 11, voorafgegaan door de lezing van artikel 15 van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregelen.
Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee allermeest aan. Wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die welke God na zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eeuwiglijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, het welk God geenszins gemaakt heeft tot een auteur van de zonde, het welk Gods lasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Schrijft aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in zijn midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar ik heb het tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u. En doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van uw plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot een gemeente zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van een boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan een engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergene die zeggen dat zij Joden zijn, en ze zijn het niet, maar ze zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot een dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van den tweede dood niet beschadigd worden.
Grootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Zo spreekt, schrijft de apostel Paulus. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Wat zullen wij van deze dingen denken? Als vanavond ook gehoord is, op grond van uw onfeilbaar woord en getuigenis, dat u een God bent die verkiest en verwerpt, die opneemt en die voorbij gaat. Heren, de schrift verklaart ons tot vijanden van u, haters van God en de naaste. Dat geven we niet zomaar gewonnen. Maar zo ergens dan toch hier gevoelt de mens van nature die vijandschap zo levendig. Een mens heeft van nature harde gedachten van u. En dit lijkt wel voedsel te geven aan die toch al harde gedachten die een mens over u heeft. En wat is het er even door een steen van aanstoot en ergernis geweest. Heer, ja, voor wie? Voor een mens van nature. En toch is er een volk dat u ook daarin te voet heeft mogen leren vallen. Die het toch mocht gaan beleven, de ziel die door u is opgezocht, die het ook mocht gaan zingen door u alleen. U gaat voorbij en u neemt op. U bent soeverein, u bent vrijmachtig, Heere. Een mens kan nog wel de almacht Gods belijden. Maar de vrijmacht Gods, dat u vrij bent, daar moet u zelf aan te pas komen. Om een mens daarmee te verenigen. En ook daar te laten zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen, ook in deze zaken niet. Heer, en als een mens wat verder geleid mag worden, ook in dit stuk, dan schittert daar het vrije van uw welbehagen. En daar krijgt de kerk ook liefde toe, tot dat welbehagen. Want daarin, juist daarin, betoont gij uw God te zijn. Hij, zegt Eli, dat was die man toen op zijn plaats. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Heere, win er ook hier nog een volk voor in. Voor die waarheid. Die God verheerlijkende waarheid. Die zielsvernederende waarheid. Vleeskruisigende waarheid. Door u alleen. Heere, en zo vanavond al gehoord de belijdenis van de kerk op grond van uw woord. En de vrucht van dat welbehagen, van dat voorbijgaan en dat opnemen. Dat verkiezen en verwerpen, wat is daar de vrucht van? Dat u onderscheid gaat maken waar het niet is. Dat daar, over de ronde aarde, mensen die met alle andere mensen van dezelfde lap zijn gescheurd, worden afgezonderd, samengevoegd, onder de roede van dat verkiezend welbehagen in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid gegaan, komt openbaar in de verzameling van dat volk in de gemeente. Hier en de gemeente daar, alle tijden door, verzameld, vergadert gij dat uitverkoren geslacht, die koninklijke natie. Dat koninklijke priesterdom, verkoren natie, Heere, Petrus mag het ook zo ronduit, zo God verheerlijkend beleiden. De vrucht van dat verkiezend welbehagen is levendmaking van zondaren. Een samenvoeging van zondaren die in uw gunst mogen delen tot een gemeente. Een gemeente die zalig wordt, die hier zichtbaar wordt plaatselijk en alle tijden door. In de vergadering van mensenkinderen onder uw woord en getuigenis, zoals we ook dat vanavond weer mogen hebben. En zo ook nog gemeente mogen zijn. Heere, waar u werkt, waar leven is gewekt. En dan staan we stil bij onszelf. Zijn wij een gemeente? Is er nog leven? Vergadert u hier nog? Of zijn wij mensen, kinderen, die van u zijn losgelaten, die zelf vergaderen, zelf godsdienst bedrijven, hun eigen opvattingen etaleren, hun eigen geloof erop nahouden en menende nog een grote welbehagelijke dienst te bewijzen, wat ook eenmaal Paulus in zijn eertijds heeft gedacht toen hij de gemeente God vervolgde. Heere, wat is het dan nodig? Juist ook in deze brieven die gij ons geschonken hebt, waarin gij toont wat nu een gemeente is, onszelf daaraan ook te toetsen. Zijn wij dat dan ook? Heere, en dat is een ontzettende vraag, en die raakt in ieder van ons persoonlijk. En ook daarvan moeten wij zien dat u in uw grote, onbevattelijke wijsheid door de mond van uw Zoon gesproken hebt, om ook daarin onderwijs te geven wat nu een gemeente Gods is. Wat de uitwerking is van het vrije van uw welbehagen, de afzondering van mensen, kinderen, samengebonden in een bundeltje van levende voor uw troon, zichtbaar in het leven dat hier geleid wordt, waar u uw amen op zegt. Heer, u bracht ons deze avond nog samen. Wel weer de laatste dag van deze maand, die gevolgd wordt door de laatste maand van het jaar, en alles predikt ons overluid. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Alles gaat naar het laatste en naar het einde toe. En nog klinkt in een wegstervende wereld de stem van de eeuwige God. Heer, en we zeggen het ook vanavond, wie zijn wij? Wie zijn wij dat wij dat nog mogen horen? In ons land meer en meer, openlijk, wordt u getart en gehoond, ook daarin dat men uw woord ten enenmale laat voor wat het is en niet meer opkomt. En ook onder ons de lust zo menigmaal er niet meer is. Heer, een afgaande schaduw, dat is wat wij gaan zien. Het einde komt en Heer, nog, ook in die uiterste van de tijd, in die uiterste dagen van het wereldbestaan, gaat gij door met het vergaderen, mag dat ook hier nog zijn. En ook vanavond, wat zou er een wonder zijn, als er één voorwerp van uw verkiezend welbehagen het van u gaat verliezen en het gaat uitroepen verloren. Verloren voor eeuwig verloren. Want dat zoekt gij en dat werkt gij ook. Een verloren mensenkind. Heren, wat een voorrecht. Wat zal het op de dag der dagen tegen ons getuigen als we dat voorwerp, dat ontzettende welbehagen en dat voorrecht niet hebben opgemerkt. Hoeveel roepstemmen zijn er al niet geweest in ons leven? En velen van ons zijn al op jaren gekomen. En ze kunnen waarschijnlijk niet meer tellen hoeveel predicaties ze hebben gehoord. En er één keer die eerlijke vraag gesteld en ook dat eerlijk antwoord gegeven. Wat heeft het uitgewerkt? Duizenden malen. Wat heeft het uitgewerkt? Gij die de kroon der grijsheid draagt. Waar heeft het u gebracht? En als u de kracht van uw leven deze dag nog wordt weggenomen, waar zal dan de eeuwigheid zijn? In de hel of in de hemel? Heren, we hebben gezongen van spotters. En onwillekeurig gingen onze gedachten onder het zingen naar die mensen daarbuiten. Die brallen in dronkenschap, in cafés, in vreselijke oorden waar wij niet wensen te komen. Spotters. Maar wat is ons leven anders dan de spot drijven? Met de roepstemmen die tot ons komen. Die spotters moeten we maar niet te ver zoeken. Heere, geef ons daar een indruk van. En dan weer in dat besef vanavond te mogen luisteren. Dat er nog een stem der liefde tot ons komt. Om ons aan te wijzen wat nu de weg is om die welverdiende straf te ontgaan. Wat nu werkelijk een gelukkig mens is. Wat nu werkelijk een gemeend Gods mag heten. Dat is niet wat wij ervoor houden, maar wat u zelf heeft gezegd. Heere, want dat is, en dat is ook zo wonderschoon, dat is nooit een zaak van mensen. Al pretenderen wij wel uit te kunnen maken wat een gemeente is, dat oordeel rust bij u, alle oordeel rust bij u. En daarom dat we mogen horen vanavond wat de Geest tot de gemeente zegt. Wat u tot ons spreekt. Geef daartoe een geopend oor en hart, al wat nodig is, wat wij van nature niet bezitten. Dat dood en koud is ons hart. Misschien zijn er vanavond ook die het zo voelen. Zo dood, zo koud. Het is dat het een plicht is. We zouden u niet graag verzuimen, maar toch. Zo dood in de kerkbank, zo dood voor de dood. En maar doorgaan, klimmen der jaren. Geen indruk, geen verlies, geen overgave. Geen nood. Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog? Eenmaal. Eenmaal zullen wij voor u verschijnen. Dat kan heel snel zijn. Wat zal het dan ontnuchterend wezen. Om u onder ogen te komen. En te beseffen wat we gedaan hebben. In één ogenblik. Te beseffen wat het is om zo onder de waarheid geleefd te hebben. En zo openlijk. Zo openlijk. Doorgegaan. Iedereen de schuld gegeven. De predikers, de kerk, de verkondiging. U ten diepste, u en dan met eigen schuld daar staan voor eeuwig verdoemd. Eigen schuld door eigen schuld verloren. Met al onze godsdienst weggeworpen. Heere, nog gaat de roepstem uit. Laat u met God verzoenen. Het moet er tussenuit wat scheiding maakt. De zonde moet weg. Het moet vrede zijn. U moet uzelf verliezen. Mag die prediking nog uitgaan? Mag die nog ingaan ook in dit avontuur? Mag het ook beleden worden, ook door ons persoonlijk. Dat als u ons voorbij gaat, dat dat zo rechtvaardig is. Zo rechtvaardig. Dat op de dag der dagen alle mensen dat ook zullen zeggen. Rechtvaardig voorbijgegaan. Door eigen schuld. Voor eeuwig in de buitenste duisternis. Maar dan te laat. Leer het ons hier nog. Zegen de prediking. Geef ons een goede aandacht. Wat is dat? Dat we alles vergeten. Dat onze arme ziel gaat wegen. Dat we u op het oog krijgen. En dat er ene besef is van de eeuwigheid die aanstaande is. En van de noodzaak van wedergeboorte. Gun leven aan mijn ziel. Zo dood. Geef gunst, wat ik van nature niet verlang. Werk nog in het midden der gemeente. U maakt zich ook vanavond nog vrij. Heren, geef de spreker, geef de luisteren hier, of het rond de aarde, waar deze avond nog diensten mogen worden belegd, maar nog samenkomsten mogen zijn, misschien ook wel in het verborgene. De kerk wordt steeds meer voorwerp van openlijke vijandschap op het rond der aarde. En het gaat ons ook niet voorbij. Het kan zijn dat wanneer de vervolging in alle hevigheid zal uitbreken, de duivel hier niet zoveel werk meer heeft. Het voorwerp van de duivel zijn we altijd geweest. Maar er is geen tijd dat hij het zo gemakkelijk heeft gehad met mensen in ons land. Ze vallen hem zomaar te voet. En komt de vervolging, dan heeft hij misschien niet eens meer zoveel werk, die vorste duisternis. Maar dat zal zo menig slag geslagen in ons land. Zoveel vervreemd van u en uw dienst. Heren, nochtans mogen we geloven dat er nog een overblijfsel is ook onder ons. Naar de verkiezing, naar uw welbehagen. Dat zal zijn. Dat zal ook eenmaal aan het licht komen. Dat zal daar zijn waar de lof oprijst, waar het eeuwig gezongen zal worden door u alleen om het eeuwig welbehagen. Driewerf zalig die ziel die daar gevonden mag worden. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Wij vragen het voor ons en voor de onze hier en elders. Om de uitnemendheid van Christus. Om de bloedgerechtigheid van uw Zoon. Uit genade. Amen. Geliefde, afgelopen zondag in de middagdienst mochten wij het slot van de eerste brief overdenken. De eerste brief die Christus heeft geschreven aan zijn kerk. Immers gericht aan Efeze. We mochten het slot daarvan overdenken. Die dierbare belofte voor Gods kerk. Dat die mag eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dan volgt daar de tweede brief. De brief die gericht is aan Smyrna. De eerste brief aan Efeze. Zoals de geschiedenis ons voorhoudt, de oude standplaats van de apostel Johannes. De tweede brief geschreven aan de gemeente van Smyrna. Ook met deze gemeente is een naam gegeven. En ook aan deze gemeente is een bepaalde naam verbonden. Namelijk de naam van Polycarpus. Een martelaar. Hij is gestorven februari 155. In het stadion te Smyrna. Na een en andermaal bewogen te zijn om het geloof te verloochenen. Standvastigheid verkregen hebbende. Is hij de marteldood gestorven. En een voorbeeld daarvan wat ook deze brief ons voorhoudt. Namelijk om getrouw te zijn tot de dood. Polycarpus is dat geweest. En de oproep van Christus tot die gemeente heeft dus weerklank mogen vinden. Er zijn er die getrouw gemaakt, ook getrouw gebleven zijn tot in de dood. En zo het beeld van Christus mochten vertonen. De brief van Smyrna. Vanavond het eerste gedeelte daarvan. De versen 8 en 9. Het begin van de brief van Christus aan de gemeente van Smyrna. Waar wij lezen: en schrijf aan den engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans tot zover. Troostvolle woorden. Gemeente, dat stemt u toch wel toe. En daarom wensen wij ook, als wij spreken over deze versen 8 en 9 van Openbaring 2, te spreken over de gemeente van Smyrna vertroost. De gemeente van Smyrna vertroost. Drie gedachten. Allereerst staan wij stil bij de opdracht. Ten tweede bij de zaligmaker. En ten derde bij de troost. Nadrukkelijk. Want die troost die ligt door die gehele brief verspreid. Komt in elk woord als het ware naar boven. Het is een uitgesproken troostvolle brief. De opdracht. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Ten tweede de zaligmaker. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. En ten derde de troost. Bijzonder. Ik weet uw werk en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. De gemeente van Smyrna vertroost. De opdracht, de zaligmaker en de troost. Psalm 54. Eerste vers. En het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn reden gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. Want, het tweede vers, vreemden steken het hoofd omhoog. Tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie God die nimmer mij vergeet, is mijn helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Psalm 54, het eerste en tweede vers. opdracht. En schrijf aan de engel de gemeente van die van Smyrna. En er is voortgang. Het is wel eens een moment geweest, gemeente, dat we heel sterk dit woord en kregen opgebonden. Als een wonder en voortgang, niet afgesneden, niet geworpen in de eeuwige rampzaligheid. En het woord van voortgang. We mogen er nog zijn, ook u vanavond. Toonbeeld van Gods langmoedigheid. Gemeente, dan kunnen we nog bekeerd worden. Daar staat en. Er is nog voortgang. Maar dat woord en, dat komt nog een keer. En nog één keer en. Nog één keer. En hij stierf. Als laatste. En dan geen en meer. Dan eeuwigheid. O eeuwigheid. Er is nog tijd, geliefde. En. Johannes mag doorschrijven. Eerst heeft hij in opdracht van zijn meester mogen schrijven aan de gemeente van Efeze. Nu een tweede brief. Een bijzondere brief. Waarom bijzonder? Naar mijn overtuiging is er geen gemeente van de zeven die worden aangeschreven. Geen gemeente die zo ontroerend het beeld van Christus toont. Geen gemeente die zo lijkt op de meester. De meester is de leidende knecht des Heren. En hier ziet u de leidende kerk des Heren. Want dat is de gemeente van Smyrna bij uitstek. Leidende kerk. En vertoont zo het beeld van de leidende knecht des Heren. En daarom mag ik wel eens denken, zal dit ook wel de gemeente zijn geweest die de Heere het meest heeft lief gehad. U zegt, er is onderscheid, ja zeker. Er is onderscheid, was bij de apostelen toch ook zo. De Heere heeft Johannes als geen ander lief gehad. Ook daar is hij vrij in. En ik denk ook deze gemeente, omdat ze zo op hem lijkt. En omdat in deze brief ook geen onvertogen woord valt. Geen enkele berisping, geen enkel verwijt, geen enkel vermaan. Alleen maar meeleven en vertroosting. En schrijf. Schrijf, Johannes moet schrijven. En schrijven, dat is vastleggen. Het moet vastgelegd worden. Voor allen die in het beeld van Smyrna zichzelf mogen herkennen. Om met diezelfde troost vertroost te worden. Schrijven, dat is vastleggen. Die troost gaat de eeuwen door. Tot op de jongste dag. Dan vallen de brieven weg. En dan blijft de troost erover. De troost blijft over. En schrijf aan de engel de gemeente van die van Smyrna. De engel, u weet het. We zullen niet alles herhalen. Is de voorganger. Het is een ster. Het is een herder. Het is een leraar. Het is ook een engel. Een engel is een bode. Een bode van de hemel. Let wel, van de hemel. U weet het, uit de rechterhand. Daar komen die boodschappers vandaan. En dat is heel bijzonder. Want de boodschap die zij brengen, hebben ze dan ook uit de eerste hand. U weet het toch? De zeven sterren in mijn rechterhand, dat zijn de leraren. Wat een groot verschil, hè? Een leraar uit de rechterhand of de linkerhand? Uit de rechterhand. Die hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Hun boodschap is uit de eerste hand, in tegenstelling tot letterknechten. Die hebben het uit de tweede hand, de derde hand, de dode hand. Die hebben het gehoord, gelezen, maar niet van de hemel. Wat een wonder, hè? Als je van de hemel hoort, hè? Wat nou het volk moet worden aangezegd. Zo'n engel is daar in Smyrna. Een van God gestelde dienstknecht. Een leider En u weet, dat woord kun je op twee manieren schrijven. En het is ook beide waar. Een leider, een leidsman die voor moet gaan en de weg moet wijzen uit het verderf naar de vrijstad, die de weg moet wijzen en ook voorop moet gaan. Maar ook een leider die de pijn ook kent. De pijn. Niet alleen van zijn eigen zondig leven. Omdat hij maar nooit kan zijn die hij moet zijn. Ook de pijn om te staan met het schoonste wat er is. Het woord van God. En toch als regel niet anders te krijgen dan smaad en hoon en afkeuring en verwerping. Maar oh, daar worden ze toch niet mismoedig van hoor. Want dan krijgen ze hetzelfde te horen als Samuel eenmaal mocht horen. Nee Samuel, ze hebben u niet verworpen. Ze hebben mij verworpen. O heren, mag ik dan de smaadheid van u dragen? Ja. Als lijden. Aan de afkeuring. Het is ook lijden aan de eigen boosheid. Dat het meest nog hoor. En lijden ook aan de onwilligheid. En ook lijden aan de dwaasheid van Gods eigen kinderen ook nog. En dat zijn leiders in tweeërlei opzicht, ja. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Zo luidt de opdracht. De gemeente moeten wij dus nu vanavond zoeken in Smyrna. De eerste was Efeze, dat was een havenstad, u herinnert zich dat nog wel. De westkust van Turkije. De Egeïsche Zee lag Efeze. En zo 8 uur gaans, daarboven in het noorden ligt een tweede havenstad. Dat is Smyrna. En een havenstad, u weet dat. Nee, niet zeggen, oh, daar wonen slechte mensen. Nee hoor. Kijk, een havenstad, ik meen dat ik dat gezegd heb, ik weet dat niet. Maar ik denk het wel, maar dan nog maar een keer. Dat is een stad waar natuurlijk mensen komen die ver van huis zijn. Maar let wel, die daarom zonder bedrijven waar wij dan zeer, zeer verbolgen over zijn. En waar wij onze afkeuring, onze diepe afkeuring over uitspreken. Maar mensen waarvan u één ding moet onthouden. Ze hebben dezelfde genegenheid tot zonde als wij. De genegenheid tot zonde is er bij ieder mens. We zijn alle geneigd tot het boze. Alleen, ze hebben de gelegenheid. En als de genegenheid en de gelegenheid samenkomen, dan breekt een mens uit in zonde. Of er moet een weerhoudende genade zijn. Ja. Een havenstad, nou u weet het. Letterlijk is daar van alles te koop. Er komen schepen aan en er gaan schepen weer weg. Dus handel, dus bedrijvigheid. Er wordt verkocht en gekocht, er wordt gevloekt, gezwegen, gedood. Leven verwekt, leven genomen. Een havenstad. Poel van ontucht, menigmaal. Niets meer nou. Is ook zo'n havenstad. Industriestad, u kent het misschien wel van de tapijten. Smyrna-tapijten. Voorts ook een afgodische stad. Bijzonder bekend om de vereering van de keizer. In de tempel van Roma. En je zult straks horen. Een hele grote groep Joden. Die daar veel invloed hebben. Bestuurlijk en economisch. Smyrna, een havenstad, een handelstad, een industriestad, een afgodische stad. Een stad met veel Joden. Smyrna. En daar een gemeente. Ook daar een gemeente. Ook in deze havenstad. Te midden van het overspel. Zijn er die in een geestelijke band met Christus zijn gebracht? Daar zijn geestelijke huwelijken gesloten. Daar heeft ook Christus zijn bruid verworven en geworven. En daar is een gemeente ontstaan. Ik heb veel nagedacht, dat mag u weten, over wat is nou een gemeente. Want de mensen die samenkomen in de kerk. Daar wordt boekhouding van gehouden. Boek gehouden. Dus ledenadministratie. Kerkvoogden weten dat allemaal wel. En nog veel meer dingen kunnen wij van de gemeente zeggen. En ik zeg het nog een keer, wat is nou een gemeente? Wat is dat nou? Gemeente, in de eerste plaats, en ik heb eigenlijk geen betere omschrijving ooit gelezen, is de plaats waar Jezus samenkomt met zondaren. Waar Christus samenkomt met goddelozen. Waar Hij is, waar hij aanwezig is. Waar Hij vergadert. Waar Christus is. En daarom de verzuchting, de nood bij zo'n menigmaal, bij menig mens. Heer, bent u hier nog? Of is ons beeld getekend in Hooglied? U heeft geklopt, geklopt, geklopt. Er werd nu opengedaan en toen bent u verder gegaan. Moet dat ook toepassen op de gemeente? Christus heen gegaan en wij zitten hier nog. Als een gemeente waar Jezus is. Met zondaren. Maar wat gebeurt? Waar wonderen gebeuren. Waar mensen die zo dood waren en zo vijanden waren. Door de goddelijke liefde worden aangestoken. Een hemelhoge schuld gaan zien. En het van God gaan verliezen. Die overgaan in de gezegende handen van Christus. In zijn armen mogen rusten. Van zijn hartebloed mogen drinken. Zich mogen verzadigen met zijn zondaarsliefde. Die de kruiswonden van Christus zo lief krijgen dat ze die hebben mogen kussen. En daar ligt nou de vergeving van hun hemelhoge zondenschuld. God toort niet meer op hem. Zij zijn een doorwaterde hof. Als die boodschap in hun hart wordt afgekondigd, uw zonden zijn u vergeven. Dan zijn ze zo blij, zo blij. Dan huppelen ze van zielenvreugd. Dat gebeurt in de gemeente. En dan komen ze samen. Van die broertjes en zusjes en hun oudste broeder hebben ze elkaar leren kennen. Elkaar lief gekregen. En die vormen nou een gemeente. En die hebben ook weer kinderen en vrienden en die gaan ook wel mee. En zo mag het groeien. Zolang Christus daar is met zijn volk, is er een gemeente. En er mogen er vele, vele ook bij zijn. Je moet zo denken aan Paulus als hij op reis gaat naar Rome. En er komt een schipbreuk en allemaal worden ze behouden. Nou, vanwege Paulus, daar gaan de velen mee eten uit de ruif. Waar het voedsel ligt dat God voor zijn kerk heeft gereed gemaakt. Daar bent u toch maar goed mee. Waar Christus vergadert met goddelozen. Dat is een gemeente. Dat is nou gebeurd in Smyrna. En die schrijft hij aan. Want een bruid wordt aangeschreven door het bruidegom. Toch. Als ze van elkaar verwijderd zijn in zeker opzicht, dan schrijven zij brieven. En dat doet Christus hier ook. En schrijf aan de engel de gemeente van die van Smyrna. Mijn lieve gemeente daar, in die havenplaats. Schrijf dat ik van die gemeente zo innig houd. En schrijf aan de engel de gemeente van die van Smyrna. Een troostrijk woord wordt daar neergelegd. Door wie? Door Christus zelf, onze tweede gedachte. De zaligmaker, ja, die is hier aan het woord. En hoe stelt hij zich voor? Dit zegt, en Johannes schrijft het. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Zo stelt Christus zich voor. Daar moet u altijd op letten. Hoe stelt hij zich voor? Als u verder opkijkt in de derde brief. Dan stelt hij zich voor, Christus, als degene die het zwaard heeft. Het zwaard dat uit zijn mond gaat. En dan voelt u al. Dan voelt u al. Dat is heel onheilspellend. Hè? Als hij komt met een zwaard. Wij zouden zeggen eenvoudigweg. Dat belooft weinig goeds. Dus hoe hij zich voorstelt. Dat heeft alles te maken. Met de boodschap die daarop volgt. Met de misstanden die er zijn. Zoals in Pergamum. Maar ook omgekeerd. Komt hij zeer troostvol te spreken als daar veel verdriet is. Als hij zich gaat ontfermen over zo'n gemeente. Dan hoort u dat al in de wijze waarop hij zich voorstelt. Als een trooster. U zegt, hoe dan? Nou, kijk maar. Dit zegt de eerste en de laatste. U zegt, daar hoor ik niet zozeer troost in. Wat hoort u nou, de eerste en de laatste? Wat betekent dat Christus de eerste en de laatste is? Lieve mensen, dat betekent dat hij God is. Hij is God. En dat is een troost. Waarom? Nou, in de moeite van het leven in Smyrna, we zullen daar nog iets van moeten zeggen. U heeft het toch al wel begrepen, denk ik. In die moeitevolle omstandigheden daar in Smyrna, is het dan geen troost als God daar zelf aan je zijde is? Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij, het leed dat mij genaakte. Nou, daar ligt de troost. Ik ben erbij en ik ben God en niemand meer. Ik ben de eerste en de laatste, wat een naam. Hè? De eerste, er is niks voor. En de laatste, er komt niks achter. God is de eeuwige. Dat staat er, ik ben de eeuwige. En dan kan het een kleine gemeente zijn. En we mogen ook aannemen, net als bij Korinthe en al die gemeenten in die tijd, meestal gerekruteerd uit de onderste lagen van de bevolking. Gewoon volk, slaven. Waarop werd neergekeken. Daar heeft God ook bijzonder altijd zijn kinderen. Gewone volk. Nee, rijke mensen kunnen ook bekeerd worden hoor. Best. Maar toch. Die vele edelen. Het is meestal maar veracht volk. Maar God is aan hun zijde. Dat is zo groot, hè? En voelt u dan al de troost in die wijze waarop hij zich voorstelt? Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben God. Wie gelooft dat nou? Gods kind gelooft dat. Hoe weet hij dat? Toen hij kwam, wat zei hij toen bij u? Toen hij kwam, huppelend op de heuvel. En hij kwam uw ziel binnen, wat zei hij toen? Zie, hier ben ik. Zie, hier is uw God. Zo leert de kerk hem kennen. Omdat hij het zegt. Omdat het woord het zo voorhoudt, ja. En omdat het ook bewezen wordt. Als ze gaan zien op hun schuld. Die zij zelfs nooit konden boeten. Een eeuwigheid is niet voldoende. Een eeuwigheid zal daarom ook eeuwigheid zijn, omdat je nooit je schuld kunt uitboeten. Die eeuwige straf, er komt er nou maar één die straf volkomen dragen. Dat is Jezus Christus die God is. Die God is. Alleen goddelijke kracht maakt dat Jezus Christus die toren van God kon dragen. Daarmee aan een einde kon komen. Een opkomst staan uit de doden. Hij die toch ook mens is geworden. Dat komt zo hier achter. Nou, hij is God en dat hebben ze geleerd. Nu kan het alleen maar door die goddelijke kracht. Dat de straf voor mij is doorleden geworden. Zo hebben ze ook geleerd dat hij God is. Goddelijke kracht was nodig. Om die helse dood, die helse smart te boven te komen. Ten volle doorleden hebbende uit de doden op te staan. Hij is God. De schrift zegt het. Hij spreekt het tot mijn ziel. En hij vertoont het in zijn werken. Alles spreekt ervan. En wat is het een ogenblik, geliefde, als wij dat mogen zien. Hoe dan nu die twee naturen in die ene Godmens samen zijn gekomen. In die ene persoon van Jezus Christus. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben God. Oh, dan is toch alle vijandschap die er in Smyrna is, de wacht aangezegd. Die zullen toch nooit van Gods kinderen kunnen winnen. Want als we God mee hebben, dan hebben we alles mee. Hoe groot de vijandschap ook mag zijn. Voelt u wel, daar ligt al zoveel troost voor die arme, gesmaadde gemeente van Smyrna, zoals hij zich daar voorstelt. Dat hebben ze wel begrepen hoor. Ik ben God, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de eerste. Ook de eerste in uw leven. Ik ben ook de laatste. En ik zal ook het laatste woord hebben in uw leven. En het laatste oordeel uitspreken over uw leven. Ik ben de eerste en de laatste. De gedachte vermenigvuldigen zich, maar ik moet verder. Hij stelt zich voor als God, maar ook als mens. Die dood geweest is en weder levend geworden. Dat ziet op zijn menselijke natuur. Maar God kan niet sterven. Hoe wonderschoon ligt dat hier toch. Hè? De twee naturen van Christus. God, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Het begin en het einde. God en mens. En mens. En dan zien we dat grote wonder. Advent. Tijd van verwachting van de komst van Christus in het vlees. God is mens geworden. Ja, ook God gebleven en ook mens geworden. Dat onbeschrijfelijke wonder. God geopenbaard in het vlees. Wie zal het vatten? Door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, uit de maagd Maria. Daar is hij ontvangen. Uit haar is hij geboren. Ter wereld gekomen. Wij noemen hem met alle eerbied van ons hart de God, mens. Eén persoon, Jezus Christus, God en mens. En wat is dat zo ontzaglijk als dat voor de ziel wordt verklaard, waarom hij nou mens is geworden. Wie heeft er gezondigd? Geen dier, maar een mens. Dan zal de menselijke natuur, die toch ook de natuur is waarin gezondigd is, de straf moeten dragen. Nooit, nooit hadden wij zalig kunnen worden. Als God niet had besloten de stilte en de nooit begonnen eeuwigheid. Hij heeft zijn zoon aangewezen dat die mens zou worden. En hij is mens geworden. De volheid des tijds is hij nedergedaald in de schoot van de Vader, in de schoot van Maria. Onze natuur, mijn natuur aangenomen, mens als ik. Maar dan zonder zonde. Ik kan het niet vatten. Maar ik geloof het hartstochtelijk. En daarin ligt de zaligheid. Hij heeft naar zijn menselijke natuur de volle last van godstorend gedrag. En dat is niet uit te spreken. Dat is niet uit te spreken. Niemand in de hel zal dat begrijpen. U zegt, ja, maar daar dragen ze ook de toren. Niemand in de hel zal dat begrijpen. Want allen die in de hel zijn, die liggen daar met de toren van God over zonden die zij begaan hebben. Maar Christus heeft de toren van God gedragen over zonden die hij niet begaan heeft. En het is niet te zeggen, want het is allemaal van onschuldig, als een onschuldige. Die toren te dragen, dat is niet te zeggen. Dat is niet te zeggen. In deze zee verzinken mijn gedachten. Die dood geweest is. Het ziet op zijn menswording. Dat grote offer wat gebracht is aan Golgotha's kruis. Maar de Godmens is gestorven. Om met zijn bloed zijn kerk te reinigen. Hij die in hun plaats in de hel is geweest. Volk, hij is in de hel geweest voor u. Waar u had moeten komen. De zondag nog gehoord, hè? Dat God de zonde zo haat, dan kon het niet anders. Eer hij die ongestraft, zo laat heeft hij die zonde gestraft met de bittere en smalijke dood des kruises als een eigen lieve zoon. Hoe ontzettend is dan de zonde? Heeft u als geweend over uw zonde? Geweend over uw schuld tegen een goeddoend God? Ze hebben het wel begrepen in Smyrna. Ik ben God en ik ben ook mens geworden. Ik heb uw hemelhoge schuld betaald. Er staat geen vordering meer uit. Alles is voldaan. Mijn zonden zijn vergeven. Maar daar ligt meer in. Ook dat nog? Nee, meer kan niet, zeg ik hoor. Niet dat er nog iets bovenuit gaat, maar er is nog zoveel meer te zeggen. Want daarmee zegt u ook dit, ik ben dus ook mens, hè, geworden. Ik ben gestorven, ik ben dood geweest. Dat is zijn kruisdood, dat weet u wel. De betaling van de zonde. Hè. De bezoldiging van de zonde is de dood. De dood betekent volkomen betaald. Maar er is nog iets. En hier komt hij heel dicht bij zijn gemeente. Die gemeente van Smyrna, waar ze het zo ontzettend zwaar hebben. Waar
zoveel lastering is, vervolging is. Daar komt hij heel dichtbij staan. Hij zegt, maar ik weet wel wat dat is hoor. Gemeente van Smyrna, zo gepijnigd te worden door je vijanden. Dat hebben ze mij ook gedaan. Ik ben mens geweest. Mens geworden. En ik zal het mens blijven tot in eeuwigheid. En ik heb in het menselijk leven op aarde hetzelfde ervaren als u. Nog veel smartelijker. Ik ben uw medelijdende hoge priester. Ik ben in alles verzocht geweest. En uw pijn is mij niet onbekend. Hoe vaak zeggen we niet, hè? Gecondoleerd. Dat betekent ik lijd met u mee. Nee, dat kan ik helemaal niet. Ik ga ervan uit dat ik het meen hoor. Maar ik kan helemaal niet meelijden. Ik weet niet wat het is om een vrouw te verliezen. En u weet niet wat het is om een kind te verliezen. Ik kan niet meelijden. Want ik ken dit niet. En zelfs als ik iets vergelijkbaars heb meegemaakt, dan voelt toch in ieder het zijn toch altijd weer anders. Ik kan in de diepste zin van het woord niet meelijden. Kan niet. Maar hij wel. Hij volkomen. Hij leidt in zijn volk. Hij voelt er, om zo te zeggen, ook de pijn van. Benauwd in al mijn benauwdheden. En zo komt hij heel dichtbij. Wat is dat troostvol, hè? Zo die woorden te verstaan. En als je het dan moeilijk hebt, beklagen we onszelf zo vaak. Maar als dit nou eens waar mag zijn, hè? Als je daar ligt met een verziekt lichaam, als je bijna geen adem meer kan halen, als je het zo benauwd hebt, als het sterven wordt, en dan mag de kerk geloven, hij leidt in mij. Toen je zo ziek was, hè? Als je dan Christus had gehad als borg, dan had hij in jouw benauwdheden mede benauwd geweest. En dat had een ontzettende en onuitsprekelijke troost gegeven. Maar als je er alleen voor staat, is het ontzettend en niet te dragen. En hier komt hij bij hem. Ja, hij is in hem. Hij zegt eigenlijk, u bent mijn lichaam. Ik voel niet met u mee, maar ik voel in u mee. Ik draag ook uw pijn. Dit zegt dus de eerste en de laatste, hij is God. Die dood geweest is en weder levend is geworden. Die ook mens is geworden. De Godmens die het offer heeft gebracht. Die als de medelijdende hoge priester in al de benauwdheden van zijn volk mede benauwd is. En zo dichtbij hen is. Niet alleen als die sterke God. Maar ook als die lieve hoge priester. Die medelijdende priester. Dat is de troost. Geliefde, en ik vraag u of u hem zo kent. Het wordt vaak gezegd, en ik wilde wel eens dat we het één keer zouden geloven, dat wij op weg en reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Hebben jullie wel eens wakker van gelegen? Ik wel. Eeuwigheid, o mensen toch. Dan kan ik nooit meer bekeerd worden als ik zo onverzoend sterf. Beseft u dat wel? Hier spreekt er een die uit de doden is opgestaan. Waarom? Omdat hij de straf ten volle heeft doordragen. Door zijn goddelijke natuur ondersteund. Maar als u sterft, zult u uit de hel nooit komen. Geen goddelijke kracht. Eeuwig in de pijn, omdat u tegen God gezondigd heeft. O, dat die zonde vanavond nou zo'n ondraaglijke last zou mogen worden. U zegt zonde, ben ik me niet zo van bewust. Nou ja, u doet wel eens wat verkeerd. Precies, hè. Zo dood zijn we de zonde en de misdaad. Gevoeld geen smart. Dat geleefd tot oneer van God. Een kleine zelfstandige. Nu ja, dan moet u zelf ook afrekenen straks. Kleine zelfstandige. U wilt niet in loondienst. U wilt geen slaaf zijn. U wilt niet dienstknecht zijn van de Allerhoogste. U houdt uw eigen leven krampachtig vast. Dan zullen we ook de rekening betalen. Mag ik het zo zeggen? U zegt, dat is hard. Wilt u het anders? Is het anders? Nee. Buig u dan in stof. En als u dan zegt, maar ik voel geen schuld. Vraag het dan eens een keer. En wees nou eens een keer eerlijk. Kijk nou eens terug. Voor wie heeft u geleefd? Voor uzelf? Huisje, boompje, meisje, vrouwtje. En breid het maar uit hoor. Ieder zo het zijn, maar allemaal om mijn persoontje. Ik sta op met mezelf, ik ga te rusten met mezelf. En dat is nou mijn goddeloze leven. Waarom ben ik geschapen? Om dat lieve wezen te mogen bedoelen. Om op te teren in zijn liefdesdienst. En als dat niet is, dan is het zonde. Dan is het goddeloosheid. Dan is het verdoemelijkheid. En die gaat er eeuwig mee verloren. Buig u dan in het stof. Wat is het om straks eeuwig benauwd te zijn? Hier benauwd. Is niet makkelijk. Maar er is er één die mede benauwd is. Straks bent u alleen benauwd. Eindeloos. Volk. Wat een ontzaglijk, niet te bevatten wonder. Hè? Dat een hoge priester is die het offer heeft gebracht. Die zichzelf ten offer heeft gebracht. En die nu aan de rechterhand des vaders gezeten. Over u waakt als over zijn oogappel. Die zo aan uw zijde is. Die het waar maakt wat hij gezegd heeft. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En die bij u zal blijven, ook in het uur van uw sterven. Want als u in Christus bent, dan zult u ook niet alleen sterven. Dan zal die grote hoge priester staan in de Jordaan des doods. En hij zal waken voor uw veilige ingang in Jeruzalem daarboven is. Dat is de troost voor deze kleine gemeente. Geliefde, zo stelt hij zich voor de zaligmaker. Nu onze derde gedachte. We hebben al veel over troost gesproken, maar nog heel nadrukkelijk in dat volgende vers. Ik weet uw werken. En verdrukking en armoede. Wat is daarvan de troost, zegt u? Ik weet. Hij weet alle dingen. Hij is God, toch? Ik weet. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Ik weet alles. Maar er is tweeërlei weten. Het ene weten van Christus, dat gaat ons verschrikken. Het andere weten van Christus gaat ons vertroosten. Het verschrikt de zondaar als hij hoort. Er is er één die het weet van mij. Hoe ik nu in de kerk zit, wat ik denk, wat ik voel. Mijn vijandschap. Er is er één die het weet wat ik doe, stiekem, als niemand erbij is. God heeft het gezien, vrienden. Dat u mag verschrikken. Werkelijk verschrikken. En dat is bijbels. Hè? Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. Er is een alwetend God die al uw zonden in het gericht zal brengen. Maar wat een vertroost. Diezelfde wetenschap voor de kerk. Als ik denk ik ben alleen en niemand weet van me af. Maar ik weet er wel vanaf. Weer die troost. Die nabijheid. Die nabijheid. Mag ik het nog een keer zeggen? Uw nabijheid is mijn brood. Uw nabijheid is mijn drinken. Uw nabijheid is mijn leven. Daar leeft de kerk van. Van de nabijheid van Gods Zoon. En als ik hem niet in de dadelijkheid gevoel, dan ben ik zo dood als wat. Alleen in de bediening, als hij zich openbaart aan mijn ziel, dan heb ik leven. En dat is nou daar in Smyrna aan de orde. Dat weten van Christus is niet een verstandig weten. Ik weet waar u woont, ik kan het zo wel zeggen. Nee, ik weet. Ik heb een wetenschap die doortrokken is van liefde. Ik weet waar u woont, want ik ben ook daar in die plaats zelf. Ik ben bij u. Ik weet alle dingen van u. Ik weet uw wanhoop, uw moedeloosheid, maar ik weet ook uw lusteloosheid. Ik weet uw dodigheid, volk, hij weet het. Ik weet, en u staat daar uw werken. Er zijn twee soorten werken. Heel eenvoudig, twee soorten werken. Actief en passief. Dingen die je doet en dingen die je overkomen. Waar je gelaten onder bent. Die over je heen gaan. Hier worden passieve werken genoemd. Passieve werken, dan moet u één ding onthouden. Het woord passief kent u allemaal. Daar zit het woord passie in. En weet u wat passie betekent? Lijden. Lijden. Dus letterlijk vertaald, passieve werken zijn werken van lijden. Dan bent u letterlijk lijdend voorwerp. En dat is hier de wetenschap. Ik weet van uw lijden. Ik weet van uw verdrukking. Ik weet van uw armoede. Ik weet van uw lastering. Ik weet van uw benauwdheid, dat weet ik. Als je het echt benauwd hebt. Als je het echt benauwd hebt. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. En dan zie je om je heen, is er dan niemand die me helpen kan. heb ze zo menigmaal gezien. Dat is maar lichamelijk hoor. Nou ja, maar. Die aan je adem kunnen komen. Je krijgt het er zelf benauwd van. En niemand die kan helpen. Dat is dat het lichaam, maar nou geestelijk benauwdheid. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En dan hier zegt er één, die grote Christus. Ik weet er wel van hoor. En ik weet er niet op afstand van, maar ik weet er van zeer nabij van. Want ik ben met u, ik ben in. Ik weet uw werk, ik weet uw lijden. En dan worden er drie zaken genoemd. Ik wil ze kort aanduiden. Verdrukking, armoe en lastering. Wat moet ik daarvan zeggen? Van verdrukking. Wat weten wij van verdrukking? Wat weten wij van verdrukking? Natuurlijk, en dat zeg ik ook vanavond. Ieder kind van God, werkelijk kind van God, wordt verdrukt. Op een of andere wijze. Verdrukking betekent dan dat men niet van u gediend is. Gods volk is nooit geacht in deze wereld. Een verachte fakkel. Ze kijken je aan alsof je niet van deze tijd bent. Nou ja, als het goed is, ben ik ook niet van de tijd. Ze kijken je aan of je in je ontwikkeling een stilstand hebt meegemaakt. Van vorige eeuw of nog verder terug. Moet u denken wel stammen? Kunt u dat nog geloven? Dat er een God is die alles weet? Kunt u dat nog geloven, dat God is die mensen in de hel werpt? Kunt u dat nog geloven? Dat alleen al de verachting. Hè? En, ja, u zegt, daar merk ik weinig van. Ja, als u dat ook niet beleidt. Als het niet gezien wordt, dan zult u er ook niet veel last van hebben. Is dat de oorzaak van onze achteruitgang? Er is geen beleidende kerk. En je moet wel een beleidende kerk zijn om ook een leidende kerk te kunnen wezen. En als er niks gezien wordt, wordt er ook niet gelasterd en niet vervolgd. En dat is onze nood. We zijn een welvaartskerk geworden. Ik spreek zeer in het algemeen. Ik hoop dat u er last van krijgt. Een welvaartskerk. Met iedereen goede vrienden zijn. Zondag wat afgezonderd. Beleiden wij de meest ernstige zaken. Om de 6 dagen van de week mee de hand te lichten. En te leven alsof er geen God tegen eeuwigheid is. U zegt het wel heel grof. Ik zeg het in grote lijnen. En als het voor u anders mag wezen. Dan weet ik dat u zegt. En zo is het dan net bij mij. Want die een ander leven kennen, die zeggen, nou gaat het over mij. De godsdienst zegt, het gaat niet over mij. Geliefde, verdrukking is er dus altijd wel. Maar u voelt wel, hier gaat dat verder. Hier gaat het veel kosten. Tot en met je leven toe. Want wat gebeurt er ook alweer in Smyrna? 2 dingen, ik heb het genoemd. Een uitbundige keizerverering. Een keizerverering, wee u, als u niet meedoet. En er zijn Joden, economisch en bestuurlijk invloedrijk. Dus als je niet doet wat ze zeggen, dan kost je dat misschien je werk, bijvoorbeeld. Verdrukking. Het tweede is armoede, nou, dat is het gevolg ervan. Want als je verdrukt wordt, dan ga je wat verliezen. Wat verlies je dan? Nou ja, je verliest bijvoorbeeld je goede naam. Als je niet meedoet, dan verlies je je goede naam. Wat een armoe, hè? Want ik ben zo op mijn naam. Ze moeten wel goed van me spreken, hoor. Het is wat als ze zeggen, u heeft een slechte naam. Heb ik een slechte naam, ja. U staat slecht bekend, hoor. Oh, dat vind ik heel erg. Als ik slecht bekend sta. Nou ja, dat verlies je dan, je naam. En je eer. Maar je kan ook je werk verliezen. Als die rijke keizervereerde zegt van, heeft u geen offer gebracht? Ga maar voor u 10 anderen. Of je Joodse werkgever, als u het hem niet gewonnen geeft, als hij met u twistgesprekken voert over de wet en over de tempel, dan krijgt u hetzelfde te horen, ga maar. Het kost u werk. Maar het kan ook de eenheid in het gezin kosten. Als de een wel en de ander niet standvastig is, dan komt de verwijdering. Dan gaat er een scheur door het gezin lopen, een dagelijks kruis, is dat een deel van dat gezin? Kan je vrijheid kosten als je in de gevangenis komt. Kan ook je gezondheid kosten als je gemarteld wordt. Kan ook je leven kosten als je gedood wordt. Kan veel kosten, dat is de armoede. Je raakt wat, je raakt veel, je raakt alles kwijt. En nou zegt de Heer, dat weet ik hoor. Ik weet precies hoe u verdrukt wordt. En ik weet ook hoe u verarmd wordt. Hoe u beroofd wordt van uw goederen en van uw gezondheid en van alles wat u lief is. En van uw kinderen misschien wel. Ik weet het. En de derde, de lastering. Nou zegt u, dat is niet zo pijnlijk. Want ze zeggen, dat raakt me niet. Lasteren. Dat je over de tong gaat. Dat ze een heleboel lelijke dingen van je zeggen die niet waar zijn. Nou, dat doet toch wel pijn. U kunt wel zeggen, dat raakt me niet. Woorden doen meer dan u denkt. Die beschadigen zeer zeker wel. Woorden beschadigen wel. En wat is het gemeen, hè, om dingen te zeggen die niet waar zijn. Wat hebben ze allemaal niet van de christenen gezegd? Dat er geen loyale burgers zijn. Dat ze de keizer niet eren. Ze hebben gezegd dat het moordenaars zijn. Dat is een van de vele lasteringen de eeuwen door. Dat christenen van rituele moord worden beticht. Want men hoort van een kind is gekomen, kerstfeest. En dat eten ze ook. Want die is later ook groot geworden. Die verlosser van die mensen. En die heeft gezegd, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, dat zijn wel vreemde mensen. Die eten een lichaam van een mens. Voelt u wel, zo is de lastering alle tijden geweest. En nog veel meer dingen. Ik ga u dat allemaal niet noemen. De lastering. Nou, bijzonder van Joden. Er staat iets bij. Die geen Joden zijn. Dan was zij Joden, letterlijk. Dat zijn godlovers. Maar dit zijn geen godlovers. Dit zijn godverachters. Godlasteraars. Ze lasteren God door zijn volk te lasteren. Ik hou van de Joden, moet u geloven. Maar er is maar één enorm waar wij allen aan gemeten worden. Of wij met God verzoend zijn of niet. Jood en Griek moeten met God verzoend zijn. En we weten van de liefde van Paulus tot het Jodendom. Tot zijn broedervolk. Maar we weten ook van de woorden van Christus. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Er is een grote vijandschap geweest. Eeuwen door. Tussen Jood en Christen. Ook hier is er sprake van. En er staat heel duidelijk bij wat de Heer Jezus ook al gezegd heeft. U bent geen echte Jood. Want u heeft het wel over vader Abraham. Maar als u dan echt een kind van Abraham bent, doe dan de werken van Abraham. Doe dan de werken van Abraham. Maar die doet u niet. Want u bent geen echt kind van Abraham. U bent nooit geestelijk besneden. U bent wezenlijk een onbesneden Filistijn. Dat is hard, hè? Als de Heer Jezus zegt, uw vader is de duivel. Daar hebben ze veel last van gehad, van Joden daar. Ik wil er verder niet over uitweiden. Maar dat is toch pijnlijker dan van een onversneden heiden. Als je van een Jood gelasterd wordt. Maar, geliefde de troost. De Heer neemt het op voor zijn volk. Waarom? Hun bloed en tranen zijn dierbaar in zijn oog. Laten we eerst zingen. 72. 72, het zevende vers. Noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 72.
Thank you.
weer laten rusten vanavond, maar nog twee zaken. Wellicht dat een andere keer ons nog de gelegenheid wordt geboden. Maar één ding kan geen uitstel leiden. Als we vannacht sterven en God ontmoeten, vrienden, zal het dan wel zijn? Zal het dan wel zijn? U kunt horen van de gemeente van Efeze, u kunt zeggen, och, de mooie gemeente en van Smyrna, wat een lieve gemeente. En straks, gemeente, wat werkt het nou uit in uw hart en leven? Hoe lang dacht u nog te leven? Ik weet het niet. Als u dat niet weet, zou u zich dan niet grote zorgen maken om uw ziel gered te krijgen? Het is een lieve gemeente, ja. En van die mensenkinderen gelden schone zaken. En zijn er dierbare beloften gegeven. Hun tranen zijn kostbaar in Gods ogen. U heeft gemerkt dat ik een woord heb overgeslagen. Doch gij zijt rijk. Daar zat u nou op te wachten. U zegt, ja, die armoede heb ik verder ook niks. Ik wil van die rijkdom horen. Ja, maar u moet maar geen zaken gaan scheiden. Geliefde, wat hoort wel bij elkaar. Arm volk en toch rijk. Want je moet in een wezenlijk opzicht arm zijn om ook rijk te kunnen wezen. Dus maak dat nou niet los. Wat ik bedoel nu, dat zegt de Heer Jezus toch? Zalig zijn de armen van geest. En die zijn rijk. Dus de armen zijn rijk. Nou ja, daar gaat het over. Twee dingen zei ik. Het eerste is, zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Ben u daar dan nooit bang voor? Ze zeggen dat u bekeerd bent, maar u bent het niet. Van Sardes zeggen ze, die hebben de naam dat ze levend zijn, maar ze zijn het niet. Bent u nou nooit eens bang dat u niet bent waar u zich voor uitgeeft? Bent u daar dan nooit bang voor? U zegt, u moet me niet aan twijfelen maken, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik zeg ook niet dat u moet twijfelen. Vroeger alleen heeft u zich alles afgevraagd. Of het waarheid is in het binnenste. En waarom die dichter het uitroep, Heere, doorzoek mij. Beproef mij. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al weten dat steeds open lag. Waarom? Omdat er een volk is op aarde dat is bang dat ze zich vergist. Ze is bang dat ze zich vergist. Maar je kunt maar één keer vergissen. En het heeft niets te maken met bangheid. Dat heeft te maken met wat Jeremia zegt, dat ons hart zo arglistig is. En we horen het allemaal graag bij. En als er maar een grondje is, als er maar tekstje is. Ik kwam zo en zo gesteld in de kerk. Toen zag ik op het bord dat staan en toen was ik bekeerd. Christus in uw ziel geopenbaard, daar hebben we het over. Hè? Dat moet u kennen, dat moet u weten. Dat schuldvergevende liefde, dat moet u weten. En niet grondjes leggen die God nooit gelegd heeft. Bent u daar nooit bang voor? Reis je zomaar met uw bekering af? Goed dat ik het afkeur, daar zult u geen boodschap aan hebben, dat begrijp ik wel. Maar als God het nou afkeurt. Geliefde, een tweede, rijk. Als de Heer het geeft, wil ik daar een andere keer nog wat van zeggen. Wat van zeggen? U zegt, daar moet u veel van zeggen, Heer, dat is niet mogelijk. Want het is zo rijk dat ik hier nooit verder zou kunnen komen dan... Ja, wat moet ik zeggen? Een zandkorreltje van die oceaan van rijkdom, van schatten, van heerlijkheden die de kerk zijn gegeven. Gij zijt rijk. Dus het arme volk wordt nou heel bijzonder vertroost. Gij zijt rijk. En wat ik nou zo bijzonder vind, gemeente, is niet dat andere mensen het zeggen. Dat kunnen we wel eens zeggen. Avondmaalstafel. En ik hoorde het van de week en ik ben er toch in zekere opzicht wel gelukkig mee. Als een kind dan zegt, oh, dat zijn wel gelukkige mensen die daar zitten. Mijn kind, ik hoop het, als het goed is wel, ja. Dus dan zeggen wij het, een gelukkig volk, zeggen we dan. Ja, nou ja, wat is dat waard, zoveel u ervoor geeft. Maar hier zegt Christus het, u bent rijk. Oh, en als hij dat zegt, dan moet je wenen. Heere, zegt u dat dan, dan is het waar, dan is het waar, dan ben ik rijk. Wat is dat dan, de rijkdom van de kerk? Arm zijn, gelasterd worden, er niet bij horen, uitgestoten worden, niet in tel zijn, voorachtelijk versleten en toch rijk. En God heeft het laatste woord en dat is het woord wat telt, rijk. Waarom is Gods volk rijk? En daarop hebben we onszelf te onderzoeken. De rest gaat ons niet aan. Als ik vannacht mijn ogen dicht doe, voor eeuwig, dan moet dit mijn deel zijn. Die rijkdom. Hoe rijk ik wel ben nu, ja, zeg het dan eens. Hoe rijk ben je nou? Echt, eerlijk zeggen. God hoort het. Hoe rijk bent u dan? Als ik iets moet zeggen over de rijkdom van Gods kerk, weet u waar ik dan mee begin? Met een armoe. Ik zeg het maar zo. Dat is nou een volk dat is daarom zo rijk, omdat ze zo arm zijn geworden. Zo arm, dat ze niets meer hadden. Helemaal niets meer hadden. Gans en al ontbloot, ontledig waren. Zo arm. En toen kon God zijn overheerlijke genade kwijt. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Waarom breekt het dan in ons uit aan een arm en ellendig volk? Ellendig en arm. Allemaal bezitters. Die heeft dit en die heeft dat gestolen misschien. Hoe kom je eraan? Maar ze hebben allemaal wat. Ontledigd, ontledigd van vat in vat. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil wat hebben. Ik wil wat laten zien. Natuurlijk. Hiskia, kijk eens, gezante van Babel, wat ik allemaal heb. Dan zegt hij Amos, ga maar eens kijken wat ik allemaal heb en meegemaakt en dit en dat. Hoe arm ik wel ben. Alles verloren. Wie heeft er nou alles verloren? Zakken vol. Alles verloren. Ik heb het zondagmiddag gezegd. Dat was mijn hart. Alles verloren. In het verlies ligt de winst. Daar ligt de onuitsprekelijke winst. Want wie als een verloren mens was een verloren mens. Rijp voor de hel. Geen goede werken, geen zuchten, geen gebeden, niks meer. Ik moest verloren gaan. Nog een verloren volk ontfermt zich God in Christus. Een verloren mens die is zo arm. Die kan alleen nog maar onbekeerd zijn. Meer kon hij niet meer. En over zo'n onbekeerd volk, zo'n doemwaardig volk, zo'n verloren volk, ligt op de vlakken van het veld, ontfermt zich God in Christus, breekt het uur der liefde aan. Ontfermt hij zich met een eeuwige ontferming, geeft hij zichzelf weg, dan ben je rijk. Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Nou, daar gaat het om. Zo arm, ze konden met eerbied gesproken God niet meer van hun ziel en lichaam houden. Ze moesten het van God verliezen. Toen kwam hij in de overmacht van zijn liefde. Hier is uw God. En toen brak hij de banden. Het uur der minnen. Dan is er een liefdesspel. Dan is er een omhelzing en omarming. Daar zijn de kussingen van zijn mond. Daar zijn de invloeien van zijn liefde. Daar is de gemeenschap met God in Christus. Dat is de rijkdom van de kerk. Hoe rijk ik wel ben. Rijkdom. Paulus vat het kort en goed samen. Ik wil daarmee afsluiten als u het goed vindt. Opdat u ermee tot uzelf inkeren. De preek is niet klaar hoor. God is met u niet klaar. U gaat naar huis. U gaat uw knieën buigen. U gaat het uitroepen verloren. O God verloren. Toch? Paulus zegt het zo. Wat de kerk in Christus heeft. Vier woorden, zegt die Godsgezant. Vier woorden. Wijsheid. Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Dat is de rijkdom van de kerk. Wijsheid, ik ben zo dwaas. Wijs gemaakt tot zaligheid. Ik werd begiftigd met kennis. Om een verloren staat te zien. Ik had het nooit gezien hoor. Maar toen God dat schuldregister ging ontvouwen. Dat rijk tot de hemel. Alle zonde werd in mijn leven. Nog nooit iets goeds gedaan. Een zwarte nacht inviel toen heb ik... Toen heb ik gehad wijsheid. Ja, dat kun je er niet verhouden. Dwaas die je bent. En toch wijsheid. Om te zien wat een natuurlijk mens niet ziet. God als rechter. Een schuld die niet betaald kan worden. God die van zijn recht geen afstand doet. Dat is wijsheid. Ja. En die zo geleerd wordt. Die zo geen kennis krijgt. Die komt aan het einde met alles. Die houdt in zichzelf geen wijsheid meer over. En die gaat verliezen van God en van dat recht van God. Dat recht dat gaat hij kussen. Maar God is goed. God is rechtvaardig. Dat is wijsheid. Dat is wijsheid. God kennen. Als een rechtvaardig. Zeer rechtvaardig. Zeer gestreng rechter. wijsgemaakt, ook in de kennis van Christus. Wijsgemaakt in Gods eeuwige barmhartigheid. Wijsgemaakt in zijn ontzaglijke langmoedigheid. Wijsgemaakt, dat is bekendgemaakt met al zijn deugden. Tweede, kijk in Christus hoor. Het tweede, de rechtvaardigmaking. Wat is dat vrijgesproken? Als dat bloed, ik moet bloed hebben, geliefde, ik moet bloed hebben. Straks kom ik thuis en zeg, Heer, ik moet bloed hebben. Want alleen dat bloed, dat was er reinigt mijn gemoed. Zonder bloed ga ik voor even verloren. Weet u wel? Zonder bloed gaat u verloren. Een heel bekend verhaal. Ik hoorde het vorige week nog, maar het is al heel oud. Weet u, van dat kind. Het is de nacht dat het volk van Israël bezocht wordt. En Egypte bezocht wordt door de verderfengel. Wanneer ben je veilig? Achter het bloed van het lam ligt een kind ziek. Oh, dat moet sterven. Zo ziek, zo ziek, zo ziek. Vader, heeft u wel bloed aan de posten van de deur aangebracht? Ja, mijn kind. Is het zeker, vader? Ja, mijn kind. Mag ik het dan zien? Het kind moest het zien. U moet bloed zien. En God moet bloed zien. U moet het zien. Dat is rechtvaardigheid. Ik heb Christus ontvangen met hem zijn bloedgerechtigheid. Bloed over de ziel. Liefde voor mij geleden. Liefde voor mij in de oven van Gods toren geweest. Dat moet ik weten. En op grond daarvan word ik vrijgesproken. Nou zie ik geen zonde meer in Jacob, geen boosheid in mijn Israël. Nee, gelukkig. Ik ben gelukkig. Een heiligheid, een heiligmaking. Een andere geest. Een andere geest. Dan leef ik niet meer voor mezelf. En dan sterf ik ook niet voor mezelf. Dan is het leven met Christus en het sterven gewin. Wat is heiligheid? Weer te gaan willen wat God wil. Heel, heel ten dele. Ik weet het. Oh ja. Maar toch. De wil gebogen. En dan blijft het waar wat Paulus zegt. Vergis u zich niet het goede dat ik wil, zegt hij. Dat doe ik niet. Maar ik wil dat wel. Mijn wil is gebogen. En straks als de hemel. Heer, dan zal ik nooit meer anders willen dan wat u wil. Dan ga ik haten wat God haat. En dan ga ik liefhebben wat God lief heeft. Dat is heiligmaking. Bekleed met zijn heiligmaking. Aangezien in Christus die al de goede werken heeft gedaan. Maar dat zijn dus wel twee dingen die moet u onderscheiden in de heiligmaking hoor. De geest waardoor u anders leeft. En de toegerekende heiligheid van Christus. Al had ik zelf al Gods geboden geen en al gedaan. En het vierde verlossing. Volkomen verlossing. En daar ziet de kerk naar uit. Daar hunkert Gods volk naar. Met Paulus dat ze maar eens verlost mochten worden van dit ellendig leven hier. Want het is een ellendig leven hoor. Echt. Een ellendig leven om daarvan verlost te worden. Om in die ongestoorde godsgemeenschap eeuwig te mogen delen. En dan is de armoe voorbij. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren. Zij zullen vertroost worden. En dat volk wacht het koninkrijk der hemelen. Gij zijt rijk. En weet wat nou zo'n wonder is. Alle rijkdom krijg je hierop. Maar daar, in die grote eeuwigheid, als die volkomen verlossing het deel zal zijn van al die ware leden van de gemeente van Smyrna, van die leidende kerk, van Gods volk, die rijkdom daar, die zal men niet opkrijgen. Die zal ook niet hetzelfde blijven. Maar die rijkdom, die zal alleen maar groter en groter en groter worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we eindigen. Niet op te kunnen. Een kerk die het geluk ook niet op kan. En hier bij ogenblikken ook niet als u overkomt. Dan kunnen ze het ook al niet opkrijgen. En dan mogen ze wel eens delen met anderen. Uit de overvloed van hun gemoed spreken. Komen bij andere tijden. Door, dodig. En toch, het leven is daardoor het echte leven. Het is niet meer uit te roeien. Paulus' belijdenis mag de kerk ook overnemen. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wilt u het woord wat vanavond is uitgegaan nog in ons aller hart planten? Dat ook vrucht mag hebben. Dat ook hier een arm en ellendig geslacht mag komen. Dat mag zeggen, op goede gronden, toch van die rijkdom iets te weten. En te verlangen naar de volkomen verlossing Doe verzoening over onze zonden ook van deze avond in het spreken en in het luisteren. In alles wat we hebben gedaan. Het kan buiten het bloed van Christus voor u niet bestaan. Zie ons dan ook aan in de zoon van uw liefde. En ga met ons niet in het gericht. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. Bewaar en spaar ons nog. En geef ons boven alles dat voedsel. Met de reine dieren des velds nog eens te mogen herkomen. Om er een eeuwige winst uit mag voortkomen. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Psalm 4, vers 4. Ge hebt mijn hart meer vrucht gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven. Bij koren, koorn en most rustig leven. En wat er verder volgt in het vierde, dat is het laatste vers van Psalm 4. En tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.